Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 68, het zevende vers, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit. Psalm 68, het zevende vers. Wij lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het tweede hoofdstuk, Efeze 2. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 72. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, en daar twist en wrok verdwijnt. 72 vers 4, na de schriftlezing Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelve zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Onze tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte, tweede hoofdstuk van Efeze, en daarvan het 18e vers. Efeze 2 vers 18, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Wij willen samen eerst God zegen hierover bidden. O Heere, het is dankzij uw trouw en uw goedheid in ons leven dat wij ook op deze morgen nog weer het woord van uw genade mogen beluisteren. En weer wilt u door uw woord tot ons spreken en opnieuw wilt u ons de weg der zaligheid bekendmaken. Wij bidden van u dat gij ons over uw woord uw zegen geven wilt en dat u de prediking van het evangelie gebruiken wilt om er uw werk mee te doen. Heren, voor zover het mensenwerk is, zal het altijd ongeschikt zijn en zal het ook vruchteloos blijven. Maar als gij werkt en als gij daarbij het door uzelf gekozen instrument van de prediking van het woord wenst te gebruiken, dan zal uw woord ook werkelijk kracht doen. Dan zal het mensenlevens veranderen. Dan zal het bekering tot stand brengen. Dan zal het onderwijs geven. Dan zal het vertroosten en vermanen en al datgene doen wat nodig is. Heren, en u weet u wat nodig is. U weet dat beter dan dat iemand van ons dat zou kunnen zeggen. We weten het voor een ander niet, we weten het voor onszelf niet, wat nuttig en nodig is tot onze zaligheid. Maar gij weet al onze noden en gij weet precies waar wij zijn en hoe het eruit ziet in ons hart. Hoe ons hart gesteld is, gij kent al de vragen, gij kent al de noden en daarom wij bevelen onszelf aan u en aan uw genade aan, Heren. En wij smeken u dat gij ons geven wilt overeenkomstig wat we behoeven. Dat gij werken wilt in de harten van hen die u kennen mogen. Maar Heren, dan is het nodig dat gij ook in hun leven weer de eerste zijt en dat gij op uw eigen werk terugkomt. En dat gij het werk dat gij gedaan hebt vernieuwd en verlevendigd en dat gij opnieuw de kracht van uw woord doet ervaren. En dat gij door uw geest, door de Pinkstergeest, opnieuw de beleving geeft van de genade die gij aan schuldigen bewijst. Heren, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die u vrezen en dat gij hen overeenkomstig hun noden geven wilt en hen zo ook verblijden wilt door uw daden. Bijzonder als wij vanmorgen ook met elkaar mogen luisteren naar een van de rijke vruchten van het werk van de Heilige Geest en van het werk van de Heere Jezus Christus tevens. Dat er een toegang is tot de Vader. Heren, geef dat dat in de praktijk ook gekend en beleefd en beoefend mag worden. En dat zo door de werking van uw genade van binnen ons leven ook meer en meer een leven mag zijn waarin gij verheerlijkt wordt. Waarin we ook in afhankelijkheid van u leven. Een leven waarin ook de gepaste vrijmoedigheid is in het toegaan tot u. Heren, wij bidden u dat gij deze genade wilt verheerlijken en dat gij uw werk wilt verrichten, ook in ons midden in deze morgen. Heren, gedenk dan ook aan degenen die u niet kennen. Zij missen zoveel. Ze staan buiten de rijkdom van uw genade. Als we nog in onze eigen wegen gaan, als wij nog een onvernieuwd hart hebben, vreemdelingen zijn van de verbonden der belofte, dan hebben we, zoals uw woord ons vanmorgen ook al over het eertijds van de Efeziërs zei, dan hebben wij, net zo min als zij in hun eertijds, hoop. Dan hebben wij ook geen God in de wereld. Dan zijn wij ook nog kinderen des toorns, gelijk de anderen, dan verkeren wij ook nog onder de heerschappij van de overste van de macht der lucht, dan doen wij ook nog de begeerten des vleeses en der gedachten, dan is ons leven ook nog een verloren leven. Heren, als dat dan zo nog is, wilt u er ons dan ook een indruk van geven? En wilt u ons van die werkelijkheid zo doordringen? Wilt u ons van die werkelijkheid ook zo doen schrikken, dat we niet verder durven op die weg en in die toestand, maar dat wij gaan ontdekken dat het anders moet worden en dat we er ook werkelijk alles voor gaan doen om het anders te krijgen, niet in een weg van zelfverbetering, maar wel in de weg van ootmoedige smeking aan de troon der genade, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Heere, wij bidden u dat gij uw woord zo ook tot zegen wilt stellen in het leven van hen die nog buiten uw genade verkeren. Breng dan ook vandaag nog zondaars toe tot de gemeente die zalig wordt en doe ook in dat opzicht uw heerlijk, uw goddelijk, uw onwederstandelijk werk. Heere, wij dragen aan u op alles wat ook op deze dag nog geschieden mag in dienst van het evangelie. En waar uw woord dan vandaag ook nog verkondigd mag worden, wilt gij het tot zegen stellen? Wilt gij dat woord van uw genade gebruiken om uw rijk erdoor te doen komen? Heere, wij smeken u dat gij de geest van Pinksteren opnieuw vaardig wilt doen worden over uw kerk, over uw volk. En dat gij door dat krachtige werk van uw geest, als het ware geven wilt, Heere, dat opnieuw beleefd mag worden wat in oude tijden, wat in Bijbelse tijden zo heerlijk werkelijkheid werd. De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werd. O, wat zou het een wonder van genade zijn als u dat weer zou willen doen. Maar Heere, gij zijt toch nog dezelfde en uw macht is nog niet veranderd. En uw gewilligheid om zondaren zalig te maken is toch ook niet veranderd. Wilt gij dan opnieuw ontwaken en uw heerlijk werk tonen en uw grote daden verrichten tot roem van uw genade en tot zaligheid van zondaren? Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer en wij bidden dat gij die genadig vervullen wilt. En tevens willen wij u ook erkennen en belijden dat wij van onze kant geheel onwaardig zijn. Want als dat dan van ons gezegd moet worden, wat ook van de Efeziërs wel eer gezegd moest worden, van nature kinderen des toorns, doende de wil des vleeses en der gedachten, dan ligt daarmee tegelijk ook duidelijk uitgesproken dat er aan onze kant geen enkel recht is en dat wij niets bezitten waarmee wij voor uw aangezicht kunnen verschijnen en wat ons enig recht bij u zou geven. Heren, dan is alles wat wij verdiend hebben dood en verderf, kinderen des toorns, ze verdienen toch uw toorn. En al mag het dan door genade bij degene die u vrezen anders zijn, Heere, dat verleden ligt er toch nog. En die schuld die getuigt toch nog, totdat het bedekt is in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat betekent, Heere, dat alleen als Christus onze borg en zaligmaker is, wij voor u kunnen verschijnen, maar dan nog zonder enige verdiensten van onszelf. Dan nog zal het onze belijdenis moeten zijn. Wij hebben niet meer gedaan dan wat we schuldig waren te doen. En vandaar we zijn onnutte dienstknechten. En dan blijft er toch maar één pleitgrond over. Dan blijft er ook maar één grond voor u over, Heere. Op grond waarvan gij ons kunt weldoen en aanzien en zegen schenken. Alleen het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Laten wij daarbij mogen schuilen. En wilt gij ons daarin aanschouwen. En ons zo, maar dan ook om Christus wil alleen, een genadig en een barmhartig en een vergevend God zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 87. Het derde, vierde en vijfde vers, 87 vers 3, 4 en 5. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. En dan ook de volgende twee versen. De werkzaamheden van de Heilige Geest zijn vele. Veel doet hij in het leven van Gods kerk, in het leven van Gods kinderen. En verschillende aspecten van het werk van de Heilige Geest worden ons bijvoorbeeld ook al getoond in de namen die hij draagt. Hij wordt genoemd de Geest der Genade. En dat wijst er toch wel heel duidelijk op dat er een nauw verband is tussen de Heilige Geest en de genade die de Heere aan zijn kinderen bewijst. De genade wordt hen meegedeeld uit Christus door middel van de Heilige Geest. Hij wordt genoemd de Geest der wijsheid en der kennis. En dat wijst erop dat Gods kinderen die van nature ook verduisterd zijn in het verstand en de wegen des Heren niet kennen, door die geest verlicht worden in hun verstand en dat zij door die geest kennis van God en van zijn wegen ontvangen. En vandaar dat de Heere ook zegt, hij zal u, en dan spreekt hij over de geest, hij zal u in al de waarheid leiden. Hij wordt genoemd de geest der sterkte en de geest van kracht, om daarin aan te duiden dat Gods kinderen in hun leven kracht ontvangen in de strijd en steun in hun moeite, maar alweer door de bediening van de Heilige Geest. Er is ook een bepaald terrein in het leven van Gods kinderen waar de Heilige Geest zijn werkzaamheden verricht, en dat is het terrein van het gebedsleven. De geest der gebeden is hij. En ik denk ook aan een woord van Paulus in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief, een bekend woord. Paulus spreekt daarover de kinderen Gods. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bid voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. U ziet het dat de geest der gebeden inderdaad een biddende geest is, die ook voorbeden doet. Voor ons, zegt Paulus, bid met onuitsprekelijke zuchtingen. Maar die geest die voorbeden doet, is ook de geest die bidden leert en die de bidder toegang geeft tot God de Vader. Dat zijn de dingen die we in de woorden van onze tekst dan ook terugvinden. Niet alleen, het gaat om meer in het 18e vers van Efeze 2, maar toch onder andere ook dit aspect wordt hier duidelijk onder woorden gebracht. En daar valt vanmorgen toch wel extra nadruk op het Pinksterfeest. Als Paulus zegt, want door hem, dat is door Christus, hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Over wie heeft apostel het? Wie bedoelt hij met wij beiden? Ik denk dat dat de vraag is die we eerst even moeten onder ogen zien. En die vraag laat zich heel makkelijk beantwoorden uit het tekstverband. Want de apostel schrijft hier in het tweede gedeelte van dit tweede hoofdstuk over de heidenen. En hij bedoelt met name de van afkomst heidense Efeziërs en de Joden. En tussen die twee, tussen Joden en heidenen, stond, om zo te zeggen, een middelmuur des afscheidsels. En degene die aan de verkeerde kant van die muur stonden, dat waren degene van wie hij in vers 11 en 12 zegt dat zij toen zonder Christus waren, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, mensen die geen hoop hadden en die zonder God in de wereld verkeerden. Met deze aanduidingen typeert hij het heidendom. Zonder God, zonder hoop, zonder beloften. En hij heeft het in het eerste gedeelte van dit tweede hoofdstuk ook al gezegd, in de eerste verzen. Kinderen des toorns, kinderen der ongehoorzaamheid, doende de wil des vleeses en der gedachten. Zo is de toestand van de heiden, zolang hij geen kennis heeft gekregen van de zaligmakende genade Gods door het evangelie. Daarentegen waren er ook die aan de goede kant van de muur stonden. En dat was het volk Israël. Want daaraan had de Heere zijn verbond wel geopenbaard. En daaraan had de Heere zijn belofte wel gegeven. En daar waren de voorzeggingen. Daar was de evangelie op openbaring. Daar was de dienst der verzoening. Daar getuigde alles van de komende Christus. En tussen die twee, dat bevoorrechte volk en die anderen die God liet wandelen naar het goeddunken van hun hart, stond dan die muur die scheiding maakte. En wat is er nu gebeurd? Wat is mee ook vrucht van het werk van de Heere Jezus? Wat is mee ook een gevolg van de komst van de Heilige Geest? Dat die muur die scheiding maakte weggenomen is. Paulus zegt dat in het 15e vers, in het 14e vers, hij heeft die middelmuur des afscheidsels gebroken. En hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En Christus heeft door zijn geest het evangelie nu ook ingang doen vinden in de harten van hen die eertijds zonder God en zonder Christus en zonder hoop in de wereld waren. De boodschap is, en daar zijn de mensen in Efeze zelf het eerste bewijs van. De boodschap van Gods genade is ook aan die heidenen gebracht. Aan hen die verre waren. Die boodschap van genade heeft ook geklonken in de heidense stad Efeze, waar ze de afgoden dienden en waar ze verstrikt waren in allerlei afgodische praktijken. En God heeft door zijn geest niet alleen dat woord daar doen preken, maar hij heeft dat evangelie ook daar tot zegen gesteld. Hij heeft ze vernieuwd, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons mede levend gemaakt. En dat deed hij zowel in het leven van Joden als in het leven van vroegere heidenen. En zo hebben die twee, wij beiden, toegang gekregen tot God. Wij beiden, dat zijn dus de gelovigen uit het Joodse volk en ook de gelovigen uit de heidenwereld. Allen, of ze nu vroeger al nabij waren of dat ze vroeger ver waren, allen die waarachtig geloven, allen die in de Heere hun heil hebben leren zoeken, allen die onder de bearbeiding van woord en geest gekomen zijn, alle die opnieuw geboren zijn, alle die medelevend gemaakt zijn met Christus Jezus, zij hebben het voorrecht ontvangen dat ze door Christus en door middel van de Geest toegang hebben tot de Vader. Dus het is een voorrecht, zo zegt de apostel, dat maar niet aan een deel van Gods kinderen gegeven wordt. Het is een voorrecht dat de Heere aan al de zijnen geeft, waar ze nu ook vandaan komen. En hoe ze vroeger ook geweest zijn. Allen die hij brengt binnen de kring van zijn heilig volk, zijn huisgezin, zoals hij in het volgende vers zegt. Alle die hij brengt binnen die kring, waardoor ze worden medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Allen die hij als levende steen, ik denk even aan het beeld aan het slot van dit hoofdstuk. Alle die hij als levende stenen samenvoegt en invoegt in dat gebouw dat rust op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Allen die meegebouwd worden, of ze van afkomst Efeziërs of Israëlieten zijn, of waar dan ook vandaan kwamen, zij delen in dit voorrecht dat ze toegang hebben tot de Vader. Dat dan over degenen aan wie dit voorrecht geschonken is. Nu het voorrecht zelf. Want wat bedoelt de apostel daar nu mee? Toegang tot de Vader. Ik denk dat we dat het beste ons voor de aandacht kunnen brengen als we even gebruik maken van een illustratie uit het Oude Testament. U weet, er was in Israël een heiligdom. En dat heiligdom was verdeeld in twee afdelingen, als u de voorhof dan niet meerekent. Maar er was het heilige en het heilige der heiligen. In dat heilige hadden alleen de priesters toegang. En in dat heilige der heiligen had alleen de hoge priester toegang. Met andere woorden, hij mocht als enige naderen binnen dat voorhangsel. Dat voorhangsel belemmerde de toegang voor iedereen behalve de hoge priester. En hij mocht dan ook nog maar één keer per jaar. En hij mocht alleen nog als hij een schaal met bloed met zich meenam. U voelt wel, toegang, dat is dus permissie om ergens te komen. Toestemming om ergens te verschijnen. Toegang tot de Vader heeft niet iedereen. Heeft niet iedereen. Denk maar weer aan wat er gebeurd is in dat derde hoofdstuk van het woord van God, waarin ons verteld wordt van de val. En toen werd de toegang afgesloten, de toegang tot de boom des levens. En toen was het de mens niet langer geoorloofd in het paradijs terug te keren en de vrucht van de boom des levens te nemen. En dat symboliseert dat de mens geen toestemming meer heeft om in de nabijheid Gods te komen, om deel te ontvangen van het leven Gods. De mens is buitengesloten. En datzelfde, dat zie je ook in dat voorhangsel in de tempel. Er is geen toegang tot God. Want God is een verterend vuur. En God is een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Of om het dan maar te zeggen in de woorden van Efeze 2. Wat zijn dat voor mensen die Efeziërs in hun eertijds, in hun heidens bestaan? Maar niet alleen de Efeziërs die van afkomst heidenen waren. Ook Paulus zelf, al zat hij dan aan de voeten van Gamaliel om daar onderwijs te ontvangen. En al was hij dan ook naar de wet onberispelijk. En al rekende hij ook met al de geboden des Heren. En al hoorde hij dan bij die klasse van Joden die lange gebeden deden. En al was hij dan ook iemand naar wie anderen opzagen en voor wie anderen respect hadden, voor zijn Damascus-ervaring was Paulus, en hij zegt het hier zelf, net zo goed een kind des toorns. Even zo goed als die mensen die van hun jeugd af geleerd hadden Diana der Efeziërs te aanbidden. En op te gaan naar het heiligdom van die godin in Efeze, om daar een offer te brengen of in de tempel aan te zitten. Even zo goed als zij was ook Paulus, zie maar in het derde vers, van nature een kind des toorns. Wij, Efeziërs, zowel als Joden, van nature kinderen des toorns. Wel, dat was de werkelijkheid, zoals Paulus die in zijn leven heeft leren kennen en zoals hij die heeft leren onderschrijven, een werkelijkheid die ze in Efeze hebben leren kennen en die ze ook daar hebben leren beamen en onderschrijven, een werkelijkheid zoals die ook van ons geldt, van allen tezamen. Wel nu, als dat dan de werkelijkheid van ons leven is, dan begrijpt u wel, voor zulke mensen is God ontoegankelijk geworden. Daar hangt een voorhangsel voor, daar staan cherubs met een vlammend zwaard, die trouwens ook op dat voorhangsel afgebeeld waren. Want op dat voorhangsel waren de cherubijnen geborduurd. En ze blokkeren de toegang tot God. En er is geen mens die bij God wonen kan. Ik denk dat dat een werkelijkheid is die wij ook vandaag zullen moeten leren onderschrijven. Zo werkt de Heere immers. Dat is toch ook vrucht van het werk van de Heilige Geest, om dat te aanvaarden in je leven. De Heilige Geest overtuigt toch van de werkelijkheid van onze toestand. We kunnen die nog zo rooskleurig voorstellen en we kunnen die nog zo camoufleren. We kunnen met godsdienstige dingen en met allerlei vroomheid en vorm proberen onszelf nog wat beter te laten lijken en ook onszelf en anderen een gunstige indruk te geven. En we proberen wellicht ook nog wel om bij God op deze manier iets te bereiken. Maar de werkelijkheid is, en de werkelijkheid blijft, wij zijn kinderen des toorns. En God vertoornt zich, zowel over onze aangeboren als over onze werkelijke zonde. En er is niemand die rechtvaardig is in Gods ogen. Paulus ook niet. Een voorbeeld van heiligheid. Een voorbeeld van deugd. Een voorbeeld van wetsbetrachting en plicht. Een voorbeeld van ijver voor de Heere en voor de dienst des Heeren. En toch verwerpelijk voor God. En toch onnut. En toch een kind des toorns. En hij heeft gebeden en nooit werkelijk toegang gehad tot God. Hij heeft vele gebeden gedaan en nooit in al die gebeden ooit één keer God werkelijk bereikt. Want God was, en dat had hij toen niet door, maar God was ook toen voor hem ontoegankelijk. Daarom, ik zei zo pas, we zullen deze werkelijkheid ook vandaag nog moeten onderschrijven. En niet alleen als een waarheid die we belijden, maar ook als een waarheid die we beleven. Want de Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En al wordt het ons in het woord van God niet van uur tot uur verteld wat Paulus in de 3 dagen doorgemaakt heeft toen hij in dat huis in de straat de rechte in Damascus verkeerde. Het laat zich verstaan dat hij daar 30 verloren jaren heeft beweend. Het laat zich verstaan dat hij daar heeft ontdekt dat hij met al zijn ijver en met al zijn deugd voor God nog niet meer dan een ellendige zondaar was. Een vervolger van Christus en zijn gemeente. Het laat zich verstaan dat Paulus daar met verbrokenheid van hart en verslagenheid van geest zijn schuld voor God heeft beleden en beweend. Want de Geest heeft hem eraan ontdekt dat hij zondaar was en dat God toornt en dat het oordeel wacht. En Paulus heeft het daar leren onderschrijven, wat hij tot nog toe alleen maar in theorie wist en misschien alleen nog van de heidenen geloofde, maar niet van Joden, maar dat de mens van nature een kind des toorns is. Ja, dat leren we inderdaad, dat er geen toegang is tot God, dat we er buiten staan. En dan het wonder dat Paulus hier nu mag zeggen, en niet alleen van zichzelf, maar ook van anderen en van allen die met hem een even dierbaar geloof ontvangen hebben, er is nu wel toegang. Er is nu wel een weg gebaand. Er is nu, dit geschiet dat het voorhangsel terzijde geschoven is. En dat er nu een verse en levende weg is. Helemaal tot aan de troon van God. Niet een weg die ons slechts halverwege brengt. Maar een weg die doorgaat en die voert tot voor de troon van God. Want die troon is een troon der genade. En nu, nu is het voorrecht geschied en nu mag het heil verkondigd worden. En het mag ook beleefd worden dat zij die van nature geen toegang hadden, zij die van nature onder het oordeel Gods verkeerden, toch met vrijmoedigheid mogen toegaan. En dat God hen niet verteren zal. En dat God hen niet weg zal zenden. En dat de Heere niet zijn gramschap over hen zal uitgieten. En dat de Heere zich integendeel over hen zal willen ontfermen. De rechter die toornde, gaat zich nu openbaren als een genadig vader. De rechter die alle recht en reden had om verloren Adams kinderen onder zijn toorn te doen bezwijken. Hij is nu een genadig ontfermer die de gouden scepter toereikt en die verlorenen het leven schenkt. Toegang tot de Vader. Maar hoe dan? En dan wijst de apostel twee dingen aan. Eerst het objectieve en dan het subjectieve. Door hem, dat is Christus, over wie hij het in het voorafgaande ook heeft, die onze vrede is, die de middelmuur des afscheidsels gebroken heeft, die de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt heeft, die zondaren met God verzoend heeft, die komende in de wereld vrede verkondigd heeft, hen die ver zijn en aan hen die nabij zijn. En door hem is er nu die toegang. U begrijpt, dat ziet op het werk wat de Heere Jezus gedaan heeft. Dat ziet op het verbroken worden van zijn lichaam. Dat ziet op het offer dat hij gebracht heeft, bekledend. Dat ziet op het bloed dat hij heeft gestort, om daarmee de schuld van zijn volk af te wassen. Dat ziet op het ganse werk wat de Heere verricht heeft om die toegang te banen. En op grond van dat werk zegt hij ook, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Door hem. Dat ziet op dat priesterwerk dat hij verricht heeft. Dat priesterwerk ook toen hij zijn bloed meenam en dat presenteerde voor het aangezicht van zijn Vader, die de rechter van zondaren is. En toen de Vader dat bloed zag, toen nam hij in dat bloed een welbehagen. En toen heeft hij op grond van dat bloed en dat offer van zijn Zoon de schuld zijns volks uit zijn boek gedaan. En nu ziet hij geen van hunne zonden aan. Door hem. Dat ziet op wat de Hebreeën schrijver zegt. Christus is in de hemelen, door de hemelen doorgegaan. En hij is rechtstreeks gegaan tot die troon van God. En daar aangenomen zijnde, zijn offer ook aangenomen zijnde, heeft hij die plaats ontvangen aan de rechterhand des Vaders. Waar hij gezeten is en waar hij voortdurend voorbeden doet. Door hem is er toegang tot de Vader. Dat wijst op dat hele werk in vernedering en in verhoging. Dat werk van de Zoon van God. En op grond van dat werk mag de kerk het nu weten. Er is een verse en levende weg welke Christus ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En zoals het voorhangsel in de tempel scheurde, zo is ook het voorhangsel van het vlees van Christus gescheurd, gebroken. En zo heeft hij voor ellendigen, voor schuldigen, voor verdorvenen het recht verworven dat zij mogen toegaan. Ja, hij wil ze er zelf brengen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar een zelfstandig toegaan tot God is, met gebruikmaking van de Heere Jezus. Nee, hij is de leidsman tot God. Hij is, ik denk weer even aan het volgende vers, waar gesproken wordt over de huisgenoten Gods. Dat zijn ze geworden. in het huisgezin Gods geadopteerd, geïntroduceerd. Door wie? Door de oudste broeder, de Heere Jezus Christus, die ze meeneemt en die ze aan de Vader voorstelt op grond van zijn eigen offer. Die ze tot de troon Gods wil leiden en ze daar ook vrijmoedigheid voor wil geven. Gemeente, zonder dat werk van de Heere Jezus, dat objectieve, dat voorwerpelijke werk van de Heere Jezus Christus, zou die toegang nog gesloten zijn, nietwaar? Zou dat voorhangsel er nog hangen? Wanneer gaat het weg? Wanneer scheurt het? Als Christus het hoofd buigt en de geest geeft. Nu Hij zich tot in de dood heeft willen vernederen en nu Hij de hele prijs heeft willen betalen, nu is er die toegang en nu is er een genadig Vader op de troon, die zondaren, smekend tot Hem komend, niet zal wegzenden. Zonder dat werk van Christus zou dat niet kunnen, maar nu wel. Nu Hij het alles volbracht heeft. Dat is het objectief. Dat is het werk van Christus. Maar in één adem voegt de apostel er door de Heilige Geest geleid aan toe. Dat bij dat toegaan tot de Vader ook het werk van de Heilige Geest mee betrokken is. Want wat de Heere Jezus verworven heeft, dat gaat de Heilige Geest toepassen. En wat Christus mogelijk gemaakt heeft, wat Hij opengezet heeft, dat gaat de Heilige Geest in de beleving uitwerken. Door Hem hebben wij beiden toegang tot de Vader. En dan zegt de apostel erbij, door één Geest. En daarmee bedoelt hij dat dat voor Joden en Heidenen dezelfde geest is. Het is dezelfde geest die in een bekeerde Jood werkt als de geest die in een bekeerde Heiden werkt. Het is dezelfde geest die het geloof in de een werkt en in de ander. Het is dezelfde geest, want er is er maar één die toegang verschaft tot de Vader. Maar dan op een andere manier dan Jezus. Jezus deed het door zijn bloed. De geest doet dat niet door zijn bloed en door zijn offer. Jezus deed dat door de toorn Gods te stillen. Jezus deed dat door het offer van zijn leven te brengen. De Heere Jezus geeft toegang in die zin dat Hij de weg baant. En de Heilige Geest geeft toegang doordat Hij op die weg leidt. Ziet u? En zo zien wij dat beide weer nodig zijn. En de apostel heeft het hier door het licht van Gods Geest verlicht op een prachtige manier. Zo kort mogelijk kunnen samenvatten. Door Hem en door die ene Geest. Door Hem de toegang ontsloten. En door die Geest tot de Vader gebracht. Door Christus mag het nu gezegd worden, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. De oproep klinkt. De oproep om te vertrouwen. De oproep om in het gebed tot de Heere te naderen. Stort voor Hem uit uw ganse hart. Ga dan toe tot die troon om daar geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwame tijd. Dat mag. Dat kan nu, want Christus heeft alles voldaan en God is genadig en de troon is een genade troon en de weg is vrij en er is geen voorhangsel en er is geen verhindering meer. Maar dan dat tweede, want wat heeft een arm in zichzelf onmachtig, verlamd, ellendig mensenkind nodig? Niet alleen toestemming om te gaan. Niet alleen een goddelijke permissie om te komen, maar ondersteun gij mijn zwakke schreden. Wat heeft een arm en ellendig mensenkind nog nodig, ook in het toegaan tot God, in het naderen tot de aanspraakplaats van Gods heiligheid. Hij heeft de geest der gebeden nodig. Hij mag gaan. Hij mag gaan. Maar de werkelijkheid is, wij weten niet te bidden zoals het behoort. Hij mag zijn hart uitstorten, dat kan u, want de weg is vrij en de troon is toegankelijk en God is Vader. Maar die arme zondaar weet niet hoe hij bidden moet. Hij weet niet hoe hij toegaan moet. Hij weet niet wat hij zeggen moet. Hij kent zijn eigen noden niet. Hij kent zijn eigen ellende en afhankelijkheid hooguit ten dele. En dan nog. Dan is er nog zoveel waardoor dat gebed gemengd is met allerlei onzuiverheid. Dan mag de begeerte zuiver en rein zijn, maar dan is er in de uitspreken van de begeerte nog zoveel wat niet deugt voor de Heere. Dan zijn er nog zoveel zondige bijmengselen en dan is het verstand nog zoveel verduisterd en daar ontbreekt nog zo onnoemelijk veel. Vandaar dat de mens, ach wat kan hij doen? Hoe zal hij verschijnen voor God? Hoe zal hij het werkelijk kunnen zeggen wat hij begeert? Hoe zal hij het werkelijk de Heere kunnen voorleggen? Hoe zal hij waarlijk God vertrouwen in het toegaan tot hem? Ziet u wel dat er nu ook nog wat anders nodig is? Toegang door hem, dat is Christus, maar ook door middel van één Geest. Dan moet de geest me ook nog bidden leren. En hoe doet de geest dat dan? Hoe geeft die geest dan toegang? Hoe leidt hij op die verse en levende weg? Ik noem u een paar dingen. Die geest maakt de mens geestelijk. Dat is wel het eerste, denk ik, wat hij doet. Hij maakt de mens geestelijk. Hij maakt die natuurlijke mens, die zich aanvankelijk ook om God niet bekommerde, echt om God niet bekommerde. Hij maakt die mens, die natuurlijke mens, anders. Hij doet hem nu zoeken dingen die hij tot nog toe niet gezocht heeft. Hij doet hem nu zien dingen die hij tot op dat moment niet gezien heeft. Vroeger heeft hij ook wel gebeden. Ik denk weer even aan Paulus die zichzelf bij alles wat hij hier schrijft ook duidelijk insluit. Omdat hij zo vaak over wij spreekt met inbegrip van zichzelf. Ik denk even aan Paulus, ik zei het zo pas al, als een man die in zijn leven heel wat gebeden heeft. Maar alles wat hij toen bad, dat was eigenlijk niks anders dan een gebed opzeggen. Een gebed opzeggen. Als je toen aan Paulus gevraagd, dat weet je nou altijd wat je bidden moet, dan zei hij ja. Dat kun je toch leren? Dat kun je leren. Je kunt jezelf oefenen in het bidden. Paulus had nooit gebrek aan woorden. Ik zal niet zeggen dat hij er altijd zin in had, maar dan maakte hij wel zin. Want dat behoorde bij zijn status als fariseer. Dat werd nu eenmaal van hem verwacht, maar om woorden zat hij nooit verlegen. In het openbaar zeker niet. Hij kon heel wat bidden en hij heeft ook heel wat gebeden. En de mensen zullen van hem en van anderen heus wel eens met bewondering gezegd hebben. Want zie, hij bidt. En toch was het nooit bidden tot op het moment dat hij zei voor het eerst in zijn leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat was zijn eerste gebed. En toen was er ook wat veranderd. Toen was hij een geestelijk mens geworden. Voor die tijd heeft hij gebeden opgezegd, gebeden uitgesproken, woorden uitgesproken, maar er zat geen geest in. Maar toen de Heere hem neergeveld had, toen de geest in hem ging werken, toen de geest hem geestelijk ging maken, toen ging hij bidden, toen ging hij voor het eerst echt toe tot de troon der genade. Toen ging hij denken aan dingen waar hij vroeger nooit aan gedacht had. En zo gaat dat als de geest toe gaat leiden tot God. Dan gaat de geest de mens geestelijk maken. En dan worden dingen werkelijkheid die tot nog toe alleen maar in begrippen en in woorden bestaan hebben. God was een naam, een begrip. een woord. Maar als de geest gaat werken, en als de geest leert bidden, dan wordt God een werkelijkheid. Zonde, hebben we gezegd, hebben we van gezegd, ja inderdaad, we hebben zonde en we doen zonde, maar het was niet meer dan een woord. Het was niet meer dan een begrip. Het had verder geen uitwerking in ons leven. We werden er niet ongerust van als het over de zonde ging. We stemden het toe, maar we gingen toch gewoon verder. Maar als de geest ons geestelijk maakt en toegang geeft tot de troon van God, en als het dan over zonde gaat, dan is dat in één keer een werkelijkheid waar we de verschrikking ook van gaan zien. Waar we de ernst van gaan ontdekken. Waar we bevreesd voor worden. Waar we ontzet van raken. Eeuwigheid. Ja, we dachten wel eens aan de eeuwigheid. Maar als we er al eens aan dachten, dan ging het toch weer over. Dan ging het weer voorbij. Maar als de geest ons geestelijk maakt, dan kunnen we niet meer zo gemakkelijk over de eeuwigheid denken. Dat wordt dan een werkelijkheid. En wat we er ons dan ook niet van kunnen voorstellen, we gaan wel ontdekken dat het noodzakelijk is om voor die eeuwigheid geborgen te zijn. Als de geest toegang gaat geven en bidden gaat leren, dan maakt hij een mens een geestelijk mens. Een ander ding wat de geest doet, ik tipte dat eigenlijk al even aan, dat is hij maakt een mens zondaar. Zondaar. Want er is geen ding in ons leven wat ons zo uitdrijven kan tot de Heeren als juist het besef van onze zonde en onze ellende. Er is geen ding in ons leven dat ons zo met ernst kan doen bidden als het besef dat wij verloren Adams kinderen zijn. En vandaar dat de geest die de geest der gebeden is, een mens ook aanleiding geeft tot het gebed. Een mens ook uitdrijft tot een plaats waar hij zijn knieën buigt en zijn ogen sluit en tot God gaat spreken. En vandaar dat de geest, omdat hij een mens tot bidden wil brengen, hem gaat ontdekken aan zijn zonde en zijn ongerechtigheid. Als van Paulus daar in Damascus gezegd wordt, want zie hij bidt. Wat is dat dan voor een gebed geweest? Niet meer dat gebed van de fariseer, ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen, integendeel. Maar daar is de fariseer tollenaar geworden. Want zie hij bidt. Op welk gebed slaat God dan acht? Wat gebed heeft de Heere uit het hart van Paulus gehoord? O God, wees mij de zondaar genadig. Toen klaarde Paulus het niet meer met zijn eigen werken. Toen was alles verloren. Toen lag alles afgebroken aan zijn kant. Maar toen had hij genade nodig. Als de geest de mens bidden leert, en zo in het gebed ook toe te gaan tot God, dan laat hij hem zien wie die mens is, wat hij geworden is, en wat hij door Gods dienst en alles nooit meer ongedaan kan maken, wat alleen genade in zijn leven veranderen kan, dan laat hij hem zien dat hij overal buiten staat, dan laat hij hem zien hoe nodig bekering is. Dan buigt zo'n geest het hart, dan buigt de geest het hart, dan breekt hij dat hart en dan geeft hij de beleving van armoe en ellende. Om zo smekeling te maken aan Gods genadetroon. En wat doet de geest als hij een mens bidden leert en als hij hem toegang geeft tot Gods genadetroon? Dan gaat de geest zo'n mens ook iets geven van de kennis van God, van Gods heiligheid, van Gods grootheid. Dat is ook wezenlijk. Willen we werkelijk echt toegaan tot God en bidden tot God, dan zullen u en ik ook weten moeten tot wie wij gaan. Tot wie wij gaan. En dat is een groot en een heilig en een verheven God. Dat is ook een God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Dat is een God die alle recht heeft om ons onder zijn oordeel te doen bezwijken. Dat is een God die heilig en rechtvaardig is. Als de geest de mens toegang verschaft tot God, dan komt er in dat mensenleven iets wat er bij Mozes ook was. Toen hij in de nabijheid Gods in de brandende braamstruik was. En toen klonk een stem hem tegen. Mozes, Mozes, trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Je bent in Gods nabijheid. En God is groot en heilig. En als de geest vrijmoedigheid geeft om toe te gaan tot de troon der genade. En u voelt het al wel, het ligt langs de orde van het werk van de Heilige Geest zo duidelijk. Dan gaat die geest het ook in dat werk uit Christus nemen. En dan gaat die geest in dat toegaan tot Gods genade troon zo'n biddeloos mens. Zo'n arm mens die zelf niet weet hoe en wat hij bidden moet, die zijn nood niet kent en de geest moet het hem eerst leren, die God niet kent en de geest moet hem godskennis geven. Maar zo'n mens kent ook Christus niet en de geest moet hem Christus doen kennen. De geest moet hem de weg waarlangs hij gaat leren. De geest moet hem aanwijzen als hij zo'n arm mensenkind langs de weg leidt. Dit heeft Christus nu verworven. Dit is nu vrucht van het werk van de borg en zaligmaker. Deze weg ligt er, dankzij zijn zelfovergave. En de mogelijkheid om als een zondig mens tot God te naderen is uitsluitend te danken aan dat lijden en sterven van de borg en middelaar. Ziet u, dan gaat de geest ook dit element in het gebedsleven brengen. Niet als een soort slotzinnetje aan het eind van ons gebed om Jezus wil, amen. Maar als de grond waarop ons hele gebed gedragen wordt. De geest gaat de verdiensten van Christus, de gerechtigheid van Christus, het werk van Christus zo noodzakelijk en zo heerlijk maken. En hij gaat de mens leren om op die grond vrijmoedig toe te gaan tot de troon der genade. Buiten Christus hebben we immers niets om op te pleiten. Waar kunnen we God op wijzen? Hoe zou God ons kunnen horen? Wat kunnen wij hem voorstellen? Wat is er dan overgebleven aan deugd in ons leven? Wat is er dan na onze val en na al die zonden die daarop gevolgd zijn nog overgebleven als iets waarvan wij kunnen zeggen, Heere, maar dit is er toch nog. En doe het dan om die reden, want daar heb ik zo uw naam beleden. En ach, als het gaat om wat er in ons leven overgebleven is, dan zou een mens nooit meer ergens op kunnen pleiten, tenzij hij leeft in een verbroken werkverbond. Tenzij hij denkt dat hij langs de weg van eigen gerechtigheid nog wat bereiken kan. Maar dat leerde de geest Paulus juist af. Dat brak hij helemaal af tot op de fundamenten toe. Hij spitte zelfs die fundamenten van de eigen gerechtigheid uit. Zodat er helemaal niets meer overblijft. En Paulus als een berooide zondaar niets meer over had om God aan te bieden. Nee, als het erom gaat, op grond waarvan bidt een zondaar. In wiens naam mag hij zijn noden God voorleggen? Op welke grond mag hij wijzen en pleiten? Dan schiet er maar één grond over. En dat is dat volkomen werk van Christus. En dat is nu ook het werk dat de Heilige Geest immers doet uit Christus nemen. Hem verheerlijken. Hem aan het oog van die schuldbewuste zondaar ontdekken. Hem laten zien in zijn algenoegzaamheid, in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid. En als hij dan zo met al de nood en met al de ellende van je leven tot God mag gaan, dan door die geest verlicht op Christus zien. Hem nodig hebben. zijn gerechtigheid inroepen, zijn verdiensten tot pleitgrond maken. Zo gaat de Heilige Geest subjectief uitwerken wat de Heere Jezus in de heilsverwerving heeft tot stand gebracht. Zo heeft Christus de weg gelegd en zo gaat de Geest op de weg leiden en tot de troon der genade, tot God de Vader brengen. Hebt u deze dingen in uw leven geleerd? Misschien is dat geen goede vraag, want wanneer hebben we ze geleerd? Wanneer zijn we erin uitgeleerd? Immers nooit. Is de Geest, laat ik het dan zo zeggen, bezig om ons deze dingen te leren? Is dat het geheim van ons leven door genade geworden? Of hebben we genoeg aan dat voorwerpelijke? Er zijn mensen die daar genoeg aan hebben. En die denken dat het daarmee klaar is. Heer Jezus heeft voor ons voldaan. Het is volbracht. Door hem hebben wij beiden toegang tot de Vader. Zo had Paulus het wat hun betreft ook kunnen zeggen. Want Christus heeft het alles in orde gemaakt en dat mag je geloven. En in dat geloof op Christus mag je toegaan. En zo zijn er heel wat mensen die op deze manier geen raad weten met en geen plaats hebben voor het werk van de Heilige Geest. Die zelf wel op die weg kunnen gaan. En dat betekent alleen maar dat ze ook geen weg weten met dat woord van de apostel in Romeinen 8. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Gelijk het behoort. Maar iemand die waarlijk onder de bearbeiding van Gods geest komt, die gaat ook dat ontdekken. Kent zijn eigen nood niet. Weet ook geen woorden te vinden hoe hij het zeggen moet. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. En die krijgt inderdaad ook nodig de geest der gebeden. Die geest moet hem leren bidden, moet het hem voorzeggen, opdat hij het na mag zeggen. Die geest moet het hem allemaal ontsluiten, is niet waar? Als we werkelijk iets kennen van het genadewerk Gods, als het werk van de geest ons niet vreemd is, dan zijn ook deze dingen ons niet vreemd in het gebedsleven. Dan weten we ervan dat die geest ons anders maakt, geestelijk maakt. Dat die geest ons doet zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, en niet de dingen die op de aarde zijn. Dan zijn wij, ach, en we kunnen het alleen maar betreuren dat dat niet altijd is. Dat het alleen maar bij tijden is. En we kunnen er ons alleen maar over beschuldigen dat er zoveel is, waardoor we dat werk van de geest toch ook weer tegenstaan en als het ware onmogelijk maken. Maar in beginsel weten we er wat van. Ook van dat werk waardoor de geest ons kennis geeft aan onszelf en ons in onze nood zet. Opdat we uitgedreven door de geest ook zouden leren vluchten tot en betrouwen op de Heere Jezus Christus. Als we werkelijk ook dat werk van de geest in het gebedsleven kennen, dan weten we er ook van dat die geest ons eerbied leert. Eerbied voor de God tot wie we mogen gaan. Al is hij dan nog zozeer een God van genade. En al is hij voor allen die in Christus Jezus geloven een God en Vader. Hij is toch God. Hij is toch de Vader die in de hemelen is. En wij mogen niet aardselijk van zijn majesteit denken. Daar zorgt de geest ook voor. Dat er diepe eerbied is. Een heilig ontzag. Voor die allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid, de hemel, heeft tot zijn troon. En in dat diepe ontzag en in die heilige eerbied, mag dan een schuldig mensenkind toch onbegrijpelijk wonder toegaan. Pleitend niet op iets van zichzelf, maar pleitend op iets wat buiten hem ligt. Pleitend op iets wat de geest hem gegeven, voor ogen gesteld en aangewezen heeft. Pleitend op dat bloed der verzoening. Om Christus wil. Zoals ook die tollenaar, ach, het staat er niet bij, maar ik denk dat het toch zo gegaan is. Zoals ook die tollenaar die zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel. Maar die wel wist dat daar dat altaar stond. En dat op dat altaar het offer brandde. Zoals die tollenaar gepleit heeft op dat verzoeningswerk daar in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Wees gij met mij de zondaar verzoend. Op grond van dat offer dat gij zelf geeft. Nogmaals, weten wij uit de beoefening van dat gaan op die weg, hebben we dat gezien en ontdekt, biddeloos van nature, biddeloos ook menigmaal na ontvangen genade. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. En dat kan gepaard gaan met de vrees dat de Heere ook niet horen wil. Dat kan gepaard gaan met dat gevoel van zoveel ellendigheid. En dan is er aan de ene kant de drang en de begeerte om je noden voor de Heere neer te leggen. Maar je kunt er de woorden niet voor vinden. En bovendien, je hart veroordeelt je ook nog menigmaal in het naderen. En de vorst der duisternis kan juist op die momenten ook nog op vuile klederen wijzen. Heere, waar dan heen? Ziet u het, hoe nodig het is? Door één geest toegang tot de Vader. Dat is de enige weg om er te komen. De weg heeft Christus gelegd. En op de weg is de Geest onze leidsman. Zalig wie dat kent. Maar ongelukkig degene die het niet kent. Als je niet op die weg gaat. Als je het werk van Christus niet persoonlijk deelachtig bent en als je dat werk van de Geest ook niet van binnen kent en bezit, wat ben je dan? Dan ben je nog net als wat die Efeziërs eertijds waren. Dan ben je nog zonder hoop. En zonder God. En zonder Christus. En zo reis je verder tot aan de laatste dag. En dan heb je straks misschien een sterfbed, misschien niet. Maar je bereikt het laatste punt van je leven, hoe het dan ook komt. En dan nog zonder God. En zonder Christus. En zonder hoop. En zonder toekomst. En zonder enige verwachting. En dat enige wat dan nog overblijft is, dan ben je ook in dat stervensuur, nog wat je in het geboorteuur al was, een kind des toorns. En er is geen hoop voor. Als het nog zo is, vandaag wordt het evangelie van Christus en van de Geest ons nog verkondigd. De weg wordt ons nog gewezen. Het wordt ons nog gezegd, Gods troon is een genadetroon. De Heere nodigt nog zondaren, geen opgeknapte zondaren, geen zondaren die zelf al halverwege gekomen zijn, maar zondaren, wie ze ook zijn en hoe verdorven ook. Hij nodigt ze, want Christus heeft alles volbracht, opdat zondaren gered zouden worden. En de Geest is gewillig om leidsman te zijn tot die troon, ook op de weg van het gebed. Sla die roepstem niet in de wind. Zeg niet van die nodiging, als ik gelegenheid zal bekomen hebben, dan zal ik er wel eens aandacht aan geven. Zeg niet wat die mensen in de gelijkenis deden, die genodigd waren tot de bruiloft. Ja, maar ik heb vandaag dit en ik heb morgen dat en ik heb overmorgen dat te doen, ik kan niet komen. Maar wil toch zijn stem, zijn lieflijke stem, zijn evangeliewoord geloven, gehoor geven. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor die Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Amen. We zingen Psalm 69, het 14e vers.
Thank you.
Heere, wij mogen aan het einde van ons samen zijn, ook in dit morgenuur, uw grote naam ootmoedig danken, dat gij ons nog het voorrecht wilde geven en dat we naar het evangelie mochten luisteren. In dat evangelie waarin vanmorgen zoveel dingen gezegd werden, samengevat werden, waarin de grond voor het heil van al uw volk ligt. Het werk van de Heere Jezus, het werk van de Heilige Geest, de toegang tot de Vader. Heere, dat zijn grote en heerlijke dingen. En we zullen er toch voor onszelf wat van leren beleven, zal het goed zijn. Heere, wij bidden van u, geef dat de dingen waar we vanmorgen over hadden, over spraken en waar we naar luisterden, in ons leven niet onbekend mogen zijn. En als dat wel zo is, als datgene wat ons vanmorgen voorgesteld is, voor ons nog bestaat uit woorden en klanken en begrippen, zonder dat we er de wezenlijke waarde van kennen en zonder dat we er iets van beleven, maak gij het dan anders. Heere, laat het dan diep in onze harten indalen, wat we uit dit schriftgedeelte gelezen hebben, namelijk dat als wij nu zonder God en zonder hoop en zonder Christus zijn, en als dat blijft tot aan het eind van ons leven, dat we dan ook in de eeuwigheid zonder God en zonder Christus en zonder enige hoop zijn. En laat het daartegenover dan ook diep in onze harten mogen indalen, dat het nu nog het heden der genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid is, en dat gij vandaag nog zondaren van uw wegen wilt leren. Heere, laat in het leven van hen die u vrezen, datgene wat we beluisterd hebben, ook beoefend mogen worden. Doe ervaren, doe kennen dat werk van de Heilige Geest, die toegang geeft, die zelf tot de troon der genade brengt, die bidden leert zoals het behoort, die zelf met onuitsprekelijke zuchtingen bidt en voorbidt, en die het uw volk naleert zeggen: Heere, wij bidden u, schenk ons die geesteswerking, die bediening uit Christus, tot roem van uw genade en tot zaligheid van onze zielen, opdat zo ook het gebedsgeheim meer en meer gekend mag worden, opdat zo u degene die u vrezen ook mogen kennen, Heere, meer en meer het met vrijmoedigheid toegaan. Zoals een van onze liederen het zegt: ons hart, o God die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Niet meer. Niet meer dankzij het volbrachte werk van Christus. Niet meer dankzij de vrijmoedigmakende genade van de Heilige Geest. Geef dat deze dingen ook werkelijk beleefd en beoefend mogen worden, Heere, opdat Pinksteren ook in het leven van uw kerk voortgang mag hebben. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het eerste vers. 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.